Goedenavond, hartelijk welkom op deze dagsluiting. Vanavond zal het orgel bespeeld worden door Rens de Winter en we willen dan ook beginnen met luisteren naar het orgelspel van Psalm 122. Het eerste vers, Psalm 122, vers 1, een van de liederen Hamaalot. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel saamgevoegd. Wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten. Psalm 122, vers 1. Ik wil vanavond met u lezen een gedeelte uit Lucas 2. Lucas 2 vanaf vers 40 tot en met vers 52. Het gedeelte dat gaat over de 12-jarige Jezus te midden der leraren. We beginnen bij vers 40. En het kind wies op en werd gesterkt in de geest en werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van het Pascha. En toen hij 12 jaar oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van de feestdag, en de dagen al daar voleindigd hadden, toen ze wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dag reizen en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren en horende en hen ondervragende. En alle die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem, kind, Waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Ik wil vanavond met u nadenken over dit gedeelte en als thema heb ik boven de meditatie gezet, mens geworden, God gebleven. Mens geworden, God gebleven. Vanavond dus enkele gedachten rondom dit bijzondere en ook unieke gedeelte uit Gods woord. Uniek, omdat het de enige gebeurtenis uit de jeugd van de Heer Jezus is, die bij ons bekend is. We weten uit de kindertijd van Jezus maar heel weinig. Opgegroeid in Nazareth, meegewerkt in de timmerwerkplaats van Jozef. Later zei men in Nazareth, is deze niet de timmerman? Maar meer is ons niet bekend. We zouden misschien wel meer willen weten wat de zaligmaker allemaal heeft gedaan voordat zijn openbare optreden begon. Hoe hij leefde enzovoort. Is het daarom misschien dat de geest maar één evangelist inspireerde om hierover te schrijven, om onze nieuwsgierigheid te onderdrukken? Maar aan de andere kant, ook dit gedeelte moet een plaats krijgen in Gods woord, omdat dit deel over de jeugdtijd van Jezus ook heilsgeschiedenis inhoudt. Geschiedenis die ons laat zien op welke wijze hij zaligmaker, verlosser van zondaren is. In vers 40 lezen we over de ontwikkeling van Jezus. En het kind wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. En ook vers 52. En Jezus nam toe in wijsheid en in genade bij God en de mensen. De Heer Jezus wordt van kind af aan door de Heilige Geest geleerd en geleid in denken, doen en laten. Hij nam toe in wijsheid en grootte. Hij onderwerpt zich aan de orde van de schepping. Weliswaar ontvangen van de Heilige Geest, maar werd geboren. Groeide op, niet alleen in lichamelijke grootte, maar ook in kennis. En in alle zaken die nodig zijn op weg naar de volwassenheid. Jezus nam toe in genade bij God en de mensen. Het beeld van God scheen steeds helderder in hem toen hij tot man opgroeide. Bij het opgroeien komen steeds meer zijn goede eigenschappen naar voren. En er is genegenheid tot hem bij de mensen. Zo neemt de Zoon van God de menselijke natuur aan en zijn vanaf de ontvangenis in de schoot van Maria zijn goddelijke en menselijke natuur verenigd. Zoals artikel 19 van de Nederlandse geloofsbelijdenis dit verwoordt. Gelijk zij, dat is de godheid, in hem was toen hij een klein kind was, hoewel zij, dat is die godheid, zich voor een tijd zo niet openbaarde. Mens geworden, God gebleven. Begrijpt u dit? Of is het voor u ook iets wat u niet kunt bevatten? Een mysterie. God en mens in één persoon. Om God en mens met elkaar te kunnen verzoenen. God heeft onze menselijke natuur aangenomen. Zelf zonder zonde. Maar onderworpen aan de gevolgen van de zonde. Gewillig aan zijn vader om middelaar te zijn tussen God en mensen. Dragende de zonden van zijn volk. Ik voor u. Hij heeft ons leven overgedaan. Van ontvangenis tot de dood, om borg en zaligmaker te kunnen zijn, om verzoening te doen voor onze zonden. En dan lezen we dat hij als hij 12 jaar is, met Jozef en Maria opgaat naar de tempel ter gelegenheid van het paasfeest. Als 12-jarige was hij zoon der wet geworden. Voor een Joodse jongen betekent dit dat hij Israëliet is, zich vrijwillig stelt onder de inzettingen van God, zich uit vrije keus bij de gemeente voegt. Ergens tussen die grote mensenmassa die op weg is naar Jeruzalem, lopen ook Jozef en Maria. Met de Heer Jezus, de zaligmaker. Wie van al die mensen zou op dat moment hebben beseft dat de zaligmaker onder hen was? Terwijl ze al voorttrekkend de liederen haar maaloos zongen, de prachtige psalmen 120 tot en met 134. Wat zal dat voor hem geweest zijn toen hij voor het eerst mocht optrekken naar Jeruzalem, toen hij ook kon zingen, zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Toen uit duizenden kelen klonk Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Hoe zal zijn hart opgesprongen zijn van vreugde, toen hij voor het eerst als mens de stad en tempel van zijn vader zag, daar waar hij zijn woning hield en gediend wilde worden. En zo vinden we hem in dit gedeelte in de tempel, het huis van zijn vader. Hij is zijn ouders gewillig gevolgd vanuit Nazareth naar Jeruzalem. We lezen in vers 46, zittende in het midden der leraren en hen horende en ondervragende. Geen strikvragen, maar leergierig, 3 dagen lang. Het was zijn verlangen om in het woord van God ingeleid te worden, in de profetieën en de ceremonieën die van hem getuigden. Hij vroeg ten diepste naar zijn eigen werk. Hier hoorde hij van zichzelf getuigen. En stopt hier niet weer ons bevattingsvermogen. Want is hier hij ook niet naast zijn waarachtig mens zijn, waarachtig en alwetend God. Hier zit hij, als 12-jarige jongen, tegenover mensen die hem kennis bijbrengen en zich verbazen over zijn kennis. Maar van wie hij weet dat ze hem jaren later zullen vervolgen en niets van hem willen weten. Die hem wijzen op de betekenis van het paascha en het paaslam, maar niet weten dat het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt, tegenover hen zit. Hij weet dat hij Gods zoon is, zij niet. Hij heeft zich nog niet geopenbaard, maar hij weet ook dat zij hem later buiten de stad zullen werpen in Nazareth. Als hij zich wel zal openbaren, door de profeet Jesaja te citeren, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Hij zal hier terugkomen en wenen over Jeruzalem en zeggen, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenig die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kuikens bijeenvergaderd, maar gij hebt niet gewild. Ook hier, tussen de leraren, verlangt hij ernaar zijn vader bekend te maken. Maar het is zijn tijd nog niet. Hier is hij kind dat leert en onderwijs ontvangt. Maar hier is hij ook borg en zaligmaker. Hier is het al lijdenstijd. Ondertussen gaan Jozef en Maria, nadat het paasfeest beëindigd is, weer terug op weg naar Nazareth. En dan staat er in vers 44, menende dat hij, dat is de Heer Jezus, in het gezelschap op de weg was. Ze dachten dat hij bij de andere mensen was, bij een familieleden of een van hun bekenden. Ze meenden dat hij bij hen was. Maar hij was achtergebleven in Jeruzalem. Ze zagen hem niet, maar met de gedachte dat hij er wel zou zijn, konden ze leven en op weg gaan. Wellicht waren ze nog vol van het paascha en alles wat ze de afgelopen dagen hadden gehoord en gezien. Wanneer we dit zo lezen, zouden we misschien, denkend aan onze eigen kinderen, zeggen, hoe is het mogelijk dat Jozef en Maria dat konden doen? Zo onachtzaam, ze zouden toch voor alles hun kind bij zich willen hebben, wetende dat hij bij hen is, aanwezig, voelbaar. Maar is dit vaak ook niet herkenbaar voor ons? Dat we wel menen, en menen te kunnen missen, omdat we genoeg hebben aan zijn weldaden, maar de weldoener vergeten, dat het blijft bij vreugde over zijn gaven, in voorspoed, in bewaring, in uitredding, maar dat de gever niet gezocht wordt. Of dat we, ongewild en ongedacht, na een goede zondag waarin we zijn nabijheid ervaren, kort daarna alweer bezet worden met de zorgvuldigheden van ons leven. Daarom is het van belang dat wij ook de dagelijkse omgang met God zoeken, in bijbellezen, in gebed, stille tijd. Hij wil zich laten vinden en ontmoeten in zijn woord en aan zijn genadetroon. Dan leren we dat, zoals onze ademhaling van gisteren ons vandaag niet in leven houdt, ook zijn geest, onze ziel en ons leven elke dag moet beademen. En als we hem dan weer gaan zoeken, waar zoeken we hem dan? Zoals Jozef en Maria bij de mensen die met hen optrekken? Of bij de kerk, bij een dominee, bij elkaar, in tradities, in ons ambtelijk werk? En wat hebben we dat toch nodig, zeker in deze tijd, contact met elkaar, omzien naar elkaar, gemeenteleven, ondanks alle noodzakelijke beperkingen waar we mee te maken hebben. Maar we kunnen Jezus niet vinden bij de mensen, ook Jozef en Maria niet. Ze zoeken hem waar hij niet te vinden is. Waar zoekt u en waar zoek ik hem? In onszelf, bij de mensen, waar hij niet te vinden is, of buiten uzelf? Jozef en Maria gaan terug naar de plaats waar ze hem zijn kwijtgeraakt, in de tempel, bij de inzettingen van God. Daar vinden ze hem wel. Hij liet zich daar vinden. Hij laat zich ook nu nog daar vinden. In zijn instellingen, de sacramenten, onder zijn woord. Daar waar hij verkondigd wordt als de enige naam gegeven tot zaligheid. En daar volgen nog meer lessen. Maria zegt, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Hier klinkt een verwijt, kind, hoe heb je dit nu kunnen doen? Maar in het antwoord dat Jezus dan geeft, keert hij alles om. Hier klinken de eerste woorden die we in het Nieuwe Testament uit zijn mond horen. Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? De Vader spreekt hiervan in Jesaja 42. Ik, de Heere, heb u, dat is de Zoon, geroepen in gerechtigheid. En ik zal u bij uw hand grijpen. En ik zal u behoeden. En ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen. Maria zegt, kind, hoe heb je dit kunnen doen? En Jezus zegt tegen zijn ouders, hoe hebben jullie dat kunnen doen? Mij overal zoeken, behalve in de tempel, in het huis van mijn vader. Daar konden jullie mij vinden. Wisten jullie niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Hier krijgt Maria een terechtwijzing. In liefde gegeven om te laten zien wie hij is en wat het hoge doel is van zijn komst op aarde. En dat alles daaraan ondergeschikt is. Daarom moest ook zijn moeder leren dat de weg die zij voor ogen had niet zijn weg was. In vers 48 zegt Maria, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Maar in vers 49 zegt Jezus tegen haar, mijn vader, niet Jozef, maar mijn vader. Later zou hij haar opnieuw terechtwijzen op de bruiloft te Kana. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Niet zijn weg achter haar aan, maar haar weg achter hem aan. De weg van zijn welbehagen. Die weg die al in de eeuwigheid is begonnen. Niet een plan van Maria of van een ander mens, maar het plan ter zaligheid van zondaren, uitgedacht binnen het goddelijk wezen. De Vader heeft daar tegen de Zoon gezegd, hoe zal ik u onder de kinderen zetten? En de Zoon heeft zichzelf gegeven tot borg en middelaar. De Heilige Geest heeft op zich genomen het werk van Christus toe te passen aan het hart van een zondaar. Daarom, ik moet zijn in de dingen mijns vaders. Niet de weg van Maria, maar de weg van mijn vader. Daarom werd het kerst. Daarom zit Jezus hier in de tempel. Daarom moet hij Maria terechtwijzen. Maria moest aan de kant haar moederrecht verliezen. Hem kwijtraken aan de vader, aan de dingen zijns vaders. De dingen zijns vaders die hun volleinding vonden aan het kruis, waar een zwaard door de ziel van Maria gaat. Zo is Jezus ook haar enige en volkomen zaligmaker geworden. Aan het kruis, waar ze hem als kind verliest, maar als zaligmaker overhoudt. Zelfs Maria, tegen wie de engel het zo duidelijk gezegd had, het heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Zelfs Jozef, die in een droom te verstaan kreeg, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zelfs zij moesten nog van hun eigen wegen afgebracht worden om hem alleen over te houden. En zo wil hij nog werken in uw en mijn hart. Hij kan en wil ons op het gebed door zijn woord stilzetten op onze weg, bekeren naar zijn weg, om achter Immanuel, God alleen in ons, op te gaan naar het hemelse Jeruzalem, naar het huis zijns vaders. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis, naar erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Amen. Willen we nu luisteren naar het orgelspel en wel uit Psalm 25, versen 2 en 6. Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden wendt. Leid mij in uw waarheid. Leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer, blijf u al de dag verwachten. En ook het zesde vers, wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad, zal het gezegend aardrijk erven.
Thank you.
zullen de Heer het bidden en danken. Heer, het orgel speelde het, dat gebed. En we hebben het misschien in ons hart meegezongen. En wellicht thuis hebben we het gezongen. En we bidden het nu weer. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Heer, en wat is dat nodig, dat we dat in ons leven bidden, dat we dat ook in ons leven leren, dat gebed. Heer, want hoe kunnen we toch ook bezig gehouden worden in dit leven, in de doolhof die dit leven soms is. Heer, als we midden in het leven staan, in het maatschappelijk leven, dan kunnen we zo bezig gehouden, bezet worden met allerlei zaken die ook van belang zijn, nuttig zijn en ook nodig zijn. Maar dat kan ons ook soms wel afhouden van u. Heer, dan is het zo nodig om te weten dat u er bent, Heer, dat wij onze wegen mogen, kunnen en ook moeten leren van u. Heer, en dat is niet alleen maar als we in het leven staan, midden in het leven staan, maar dat is ook zo als we misschien thuis zijn, de hele dag door thuis zijn, moeten blijven, niet anders kunnen, en het leven aan ons voorbij zien trekken. Heer, en we bidden ook, wilt u ook zijn bij diegenen die dat zo ervaren. Heer, dat zij ook in alle stilte, maar misschien ook in alle nood die ze ervaren, ook bij u terecht komen om hun wegen, hun geestelijke wegen, bij u te leren. Heer, dat moest ook Maria. Zij moest ook leren het van de gever te verwachten en niet van de gaven. Heer, ze moest ook leren dat u niet te vinden was en onder de mensen, maar dat u te vinden was daar waar u moest zijn, in de dingen van uw vader, in zijn huis. Heren, en dan moest ze ook nog leren om achter u aan te gaan en niet dat u achter haar aan moest gaan. Wat is dat herkenbaar, ook in ons leven. En we bidden u, wilt u ook ons onderwijzen, want uw woord en uw geest toen is onveranderd en u wilt nog steeds met uw woord en uw geest werken in mensenharten. Om te bekeren van eigen wegen en te zetten op uw weg die naar het leven leidt. Heren, we danken u voor deze avond, voor deze korte meditatie. Heren, we bidden u om een zegen daarover. We bidden u ook of dat u in de huizen wilt zijn. Heer, in een tijd die verwarrend is, nog steeds, en ook verwarrend blijft, voor zover wij dat kunnen zien. Heer, maar laat ons daar niet in achter. Heer, dat we ook in deze tijd, en juist in deze tijd, u mogen zoeken. Onze noden bij u brengen. Heer, dan bent u toch een God die ook wilt horen en wilt verhoren op het gebed. Heer, wilt u ons brengen naar de zondag? We bidden u voor de dominee. Wilt u hem alles geven wat hij nodig heeft, ook in het voorbereiden, in het overdenken? Geef hem kracht, geef hem wijsheid, geef hem alles wat hij nodig heeft om uw woord te brengen. We dragen zo heel de gemeente aan u op, ieder die een taak heeft in het gemeenteleven. Ook de gemeenteleden, Heer, leer ons. En laat ons ook in deze tijd naar elkaar omzien. We bidden het u niet omdat we dat verdienen, maar alleen uit genade om Jezus wil. Amen. We willen nog eindigen met het luisteren naar Psalm 116. Drie versen uit Psalm 116, vers 1, 10 en 11. Psalm 116, vers 1, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, roept tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. vers 10. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. En dan vers 11. Dat werd toen gezongen en hoe verlangen wij daar naar om dat ook weer te kunnen zingen hier. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken, elk hef met mij de lof des Heren aan.